Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 120ste psalm. Het eerste en het tweede vers. Ik riep tot de oorsprong aller dingen. En wat voordeel zal het bedrog u baren. 1 en 2 van 120. lezen Gods woord in de brief van Jacobus, daarvan het derde hoofdstuk, Jacobus 3. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het zevende vers van Psalm 34, Psalm 34, en daarvan het zevende vers, houd dan uw tong in toom. Zijt niet vele meesters, mijn broeders, wetende dat wij te meerder oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen allen in velen. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man. Machtig om ook het gehele lichaam in de toom te houden. Ziet, wij leggen de paarden tomen in de monden, opdat zij ons zouden gehoorzamen, en wij leiden daarmee hun gehele lichaam om. Ziet ook de schepen, hoewel ze zo groot zijn en van harde winden gedreven, zij worden omgewend van een zeer klein roer, waarheen ook de begeerte van de stuurder wil. Alzo is ook de tong een klein lid en roemt nochtans grote dingen. Ziet een klein vuur, hoe grote hoop hout het aansteekt. De tong is ook een vuur. Een wereld der ongerechtigheid. Alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet en ontsteekt het rad onze geboorte en wordt ontstoken van de hel. Want alle natuur, beide der wilde dieren en der vogelen, beide der kruipende en der zeedieren, wordt getemd en is getemd geweest van de menselijke natuur, maar de tong kan geen mens temmen. Zij is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn. Door haar loven wij God en de Vader. En door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet, mijn broeders, alzo niet geschieden. Welt ook een fontein uit eenzelfde ader, het zoet en het bitter. Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen? Alzo kan geen fontein zout en zoet water voortbrengen. Wie is wijs en verstandig onder u, die bewijzen uit zijn goede wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid. Maar indien gij bittere nijd en twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. Deze is de wijsheid niet die van boven afkomt, maar is aards, natuurlijk, duivels. Want waar nijd en twistgierigheid is, al daar is verwarring en alle boze handeling. Maar de wijsheid die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende en ongeveinsd. En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degenen die vrede maken.
Oh,
Wij doen uw belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, nog eenmaal slaan wij het 30e hoofdstuk van de Spreuken op, de woorden van Agur. We hebben dit hoofdstuk met elkaar gelezen op de laatste twee versen na. Die laatste twee versen van Spreuken 30 vormen dan de tekst voor de prediking van vanavond. Spreuken 30 vers 32 en 33. Zo gij dwaselijk gehandeld hebt met u te verheffen en zo gij kwaad bedacht hebt, de hand op de mond. Want de drukking der melk brengt boter voort, en de drukking van de neus brengt bloed voort, en de drukking van de toorn brengt twist voort. Zoeken wij het aangezicht van de Heere om van hem zijn zegen te bidden. Heere, we zijn weer samengekomen. Samengebracht, mogen we ook zeggen, omdat u daarin de hand hebt en u daarin uw leiding betoont. Samengebracht rondom uw woord, om dat met elkaar te lezen en te overdenken. Geef dat we het zien mogen als een gunstbewijs dat u nog tot ons spreken wilt. En geef dat wij ons dan ook dienovereenkomstig hier in uw huis mogen gedragen. Heren, als u dan tot ons spreken wilt, en dat zijn altijd weer woorden des levens, u spreekt in het evangelie weliswaar van dat oordeel dat komt over de goddelozen en over de geveinsden, maar dat voltrekt u nog niet. Dat is altijd nog weer toekomst voor degenen die in het land der levenden zijn. En zelfs de meest ernstige woorden die van oordeel en van gericht spreken, worden op dit ogenblik nog niet voltrokken, maar u laat ons nog in het heden der genade. En daarom, uw woord is altijd het woord des levens, en het bedoelt ons ook van dat leven te spreken en tot dat leven te lokken en in dat leven te leren delen. Als u tot ons spreekt, Heere, de woorden des levens, dan past het ons om te horen en niets anders te doen. Te horen naar wat gij tot ons te zeggen hebt. Zou u willen geven, Heere, dat we mogen horen. Hoort, zo zegt u, en uw ziel zal leven. Acht geven op hetgeen door u gesproken wordt. Heere, daar gaat het om. En dan zijn we niet klaar met dat horen dat de beesten ook doen. Dat horen dat we in onze natuurstaat doen met ons lichamelijk oor, met dat uitwendige orgaan. Maar dan zal het erom gaan dat wij horen met het hart. En dan zijn we al tegelijkertijd op het terrein van het werk van de Heilige Geest, heren. Want als het daarom gaat, om zulk horen, horen in geloof, horen met een ontsloten hart, dan zijn we met dingen bezig die buiten ons bereik liggen. Dat werken wij zelf niet. Dat is uw werk. En zo zien wij in die afhankelijkheid tot u op, tot u, o Heilige Geest, dat u dat wilt geven. Zo Zoals u dat aan Lydia gaf. Die zat ook te luisteren. Naar hetgeen door Paulus gesproken werd. En toen u door uw geest, o God, het hart van die vrouw opende, toen nam ze acht. Toen sloeg ze er acht op. Toen verstond ze het. Toen ging het dieper. Toen raakte het wezen van haar bestaan. Het meest innerlijke van haar bestaan. Haar hart. Haar ziel. Zoudt u dat ook willen geven, heren, in ons midden, voor het eerst of bij vernieuwing? We zijn al zo vaak in de kerk geweest, dat kunnen de meesten van ons wel zeggen. We hebben al zo vaak gezeten onder de prediking van het woord, maar wat deed het ons? En wat is van al die keren dat we er waren de uitwerking geweest? Dat mogen we ons ook wel eens afvragen. U vraagt ons dat ook af. En dan zullen er zijn van wie hetzelfde gezegd moet worden, dat wat u van de wijngaard Israël eens zei, waarom heb ik gewacht dat het goede druiven zou voortbrengen, maar waarom zijn er dan alleen maar stinkende druiven? O heren, als dat van ons nog geldt, als dat ons beeld is, als wij net als dat volk van Israël uit die dagen zijn, dat we wel delen in de arbeid die gij aan ons verricht. Dat we wel onder het evangelie zitten, maar dat het ons allemaal onvruchtbaar gelaten heeft. O God, wij bidden van u, doe ons de ernst daarvan dan toch beseffen. En doe ons dan ook zien dat het zo niet mag blijven. Maar dat het echt, maar dan ook grondig veranderen moet. En werkt u dan zelf die verandering, heren? Dat we niet langer dat woord van u naast ons neerleggen en al die arbeid van u miskennen. Maar dat het waarlijk vruchten mag dragen. En dat als we dan in die beeldspraak blijven, dat er dan goede druiven zullen rijpen in ons leven. Goede vruchten waarin gij verheerlijkt wordt. Heren, we beseffen dat dat uw werk en uw werk alleen is. Maar zo zien we dan ook tot u op. En we vragen u, heren, verheerlijk gij uzelf dan in het werk uw handen. En doe het ons zo ervaren dat u nog in ons midden aanwezig wilt zijn. Met die onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. En als we dan in deze avond stilstaan bij een ander woord, het laatste woord dat de Heilige Geest ons via de pen van Ager in de Bijbel heeft laten optekenen. Een woord dat een ernstige waarschuwing en vermaning bevat. Geeft dat daar dan ook plaats voor mag zijn in ons leven. En dat wij ons laten gezeggen, als we vanavond de boodschap meekrijgen, dat we de hand op de mond moeten leggen. In zoveel omstandigheden van ons leven. En breng ons daartoe, heren, dat we dat leren doen. Zoals we in de schrift het ook opgetekend vinden van Job, die van zichzelf ook moest zeggen, ik leg mijn hand op mijn mond. En die nog verder ging en die zei, ik verfoei me in stof en as. Heren, als het nodig is dat wij die plaats ook innemen, brengt u ons daar dan. Opdat we het mogen ervaren, zoals ook Job dat ervaren heeft. Dat gij schoon oneindig hoog op hen het oog slaat, die zo nederig knielen. Laten wij onderwezen mogen worden, heren, en dat geldt dan voor in ieder van ons. Ook het volk dat u vreest, heeft het onderwijs van vanavond nodig. Het mag ook aan hen niet voorbij gaan, want ze zijn ook nog tot allerlei boosheid geneigd. Als ze eerlijk zijn, zullen ze dat ook moeten erkennen. En we beleiden dat ook voor uw aangezicht, heren, dat in weerwil van alles wat u gewerkt hebt in de harten van degenen die u vrezen, zij toch, zolang ze in dit leven zijn, slechts een klein beginsel van de gehoorzaamheid hebben die gij vraagt. En dat er nog zoveel in hun leven is overgebleven dat voor u niet kan bestaan. En dat er in hun leven zonden zijn tegen al de geboden van uw heilige wet en ook zonde die met de tong bedreven wordt. En als dat door u veroordeeld wordt, of dat nu in het leven van een onbekeerd mens of in het leven van een godvrezend mens is, Als ze door u veroordeeld wordt, ook in uw kinderen, laten ze dat oordelende woord dan ook mogen aanvaarden. Om zo in verootmoediging opnieuw voor u te buigen en opnieuw te leren leven uit dat heil dat buiten hen ligt en dat altijd buiten hen zal blijven liggen, maar waar ze toch uit ontvangen mogen, waar ze toch uit bediend mogen worden, uit dat bloed en uit die geest van Christus. Heere, geef dat voor deze dingen plaats mag zijn en dat de prediking, al wijzend op deze dingen, dan ook dienstbaar mag zijn, Heere, om in het leven van uw kinderen meer en meer plaats te maken voor dat werk van de verhoogde zaligmaker, dat hij door zijn geest verricht, als hij Gods kinderen meer en meer aan het beeld van Christus gelijkvormig zoekt te maken. Denk aan ons, zoals we hier bij elkaar zijn, en wees u ook met hen die niet naar de kerk kunnen. We denken aan onze zieken, aan hen die met ons meeluisteren en meeleven op een afstand. Heere, denk ook aan hen in uw goedheid en wil ook hen bezoeken met uw heil, met het heil dat nooit vergaat. Zegen alles wat op uw zegen wacht, Heere, in de kerk, in uw koninkrijk, alom in deze wereld. Denken ook aan ons land, aan ons volk. We denken aan de regering die gereed staat om het werk te gaan aanvatten. Wat we ervan moeten verwachten, Heere, vest op prinsen geen betrouwen, zo zegt u, waar men nimmer heil bij vindt. En dan zullen we zeker van deze vorsten, van deze regeerders niets te verwachten hebben, omdat zij in meerderheid, verreweg in meerderheid, door hun keuze en door hun houding hebben uitgesproken dat ze het zelf wel weten en het met eigen wijsheid en eigen inzichten zullen proberen te redden. Heren, als dat echt zo zou zijn, dan hebben we er weinig goeds van te verwachten. U zegt het immers zelf in uw woord, als we u verlaten, dan houden we geen wijsheid over. En dus is er alle reden om met zorg de toekomst te bekijken. En toch, o God, daar hangt het ook weer niet van af. Want er is, zo zegt uw woord ons toch ook, geen macht dan van God. En de machten die er zijn, zijn door God geordineerd. En toen Paulus dat schreef, schreef hij het aan de gemeente van Rome, waar de brute Nero keizer was. En toch erkende hij dat deze wreedaard er zat omdat u hem daar gezet had. O God, als dat dan zo is, dan mogen we toch ook, al hebben we dan zo'n paarse regering gekregen, u bidden dat u die regering toch ook nog wilt zegenen. En dat u toch ook nog onder hun bewind ons een stil en gerust leven zoudt willen geven. En dat u toch nog aan ons zou willen gedenken. En dat u toch nog in uw gunst ons zoudt willen bezoeken, ook ons land. En dat we toch nog mogen ondervinden dat uw werk doorgaat. Dat dat daardoor ook niet verhinderd wordt. Ook al spreekt ons volk in meerderheid uit dat ze toch zo'n regering begeert, waar geen rekening meer met uw geboden wordt gehouden. Heere, het staat u niet in de weg om nochtans te zegenen en nochtans te gedenken. Ja, dan zal het inderdaad nochtans zijn. En wij hebben dan ook, als we deze dingen zo zeggen, nog niet eens reden om ons boven wie dan ook te verheffen. Als we anders zijn mogen, dan hebt u ons anders gemaakt. En wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen, zegt u daar dan bij. We hebben geen reden om ons te verheffen. En daarom buigen we ons ook in verootmoediging. En we zeggen u, Heere, dat we niet anders verdiend hebben. En dat u het nog veel erger had kunnen doen. En dat u nog met uw gerichten zou kunnen komen. En dat wij nog leven in een land van vrijheid. En dat wij nog niet net als de Rwandezen moeten vluchten naar een buurland, omdat we uitgemoord worden door een andere stam of een ander soort volk. Dat is ook nog een bewijs van uw goedertierenheid en van uw langmoedigheid. We hebben niet anders verdiend, Heer, dan dat gij met uw gerichten zou komen. O God, breng ons op de plaats waar we zijn moeten, in verootmoediging, om het voor uw aangezicht te erkennen. Niet zij, maar wij hebben gezondigd. En wij hebben uw geboden verlaten. En wij zijn op eigen gekozen wegen gegaan. Heere, bekeer nog. En bezoek nog met uw heil. En zegen nog in uw goddelijke ontferming. En hoor ons zo nog om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 19, het zesde en het zevende vers. Psalm 19, het zesde en het zevende vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht en weerhoud, o Heer, uw knecht dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij.
Thank you.
Gemeente, nog één keer een woord van Agur en dan nemen we wat de prediking betreft afscheid van deze man. Want meer hebben we in de Bijbel niet van hem. Dit is alles wat de Heilige Geest via hem heeft nagelaten in dit 30e hoofdstuk waar we nu een en andermaal met elkaar bij hebben stilgestaan. Dus nog één keer, het laatste gedeelte dus vanavond. Waar Agur ons een dringend, een waarschuwend advies geeft, wat u vindt in het laatste stukje van vers 32, dat is eigenlijk de hoofdzaak van onze tekst. De hand op de mond. En dat zegt hij in verband met twee dingen, twee zondige dingen die nogal eens in het mensenleven voorkomen. Twee zondige gedragingen. Het eerste vindt u in het begin van vers 32, zo gij dwaaselijk gehandeld hebt met u te verheffen. En het tweede vindt u in het vervolg van vers 32, en zo gij kwaad bedacht hebt. Twee zondige dingen, die toch, hoewel ze zondig zijn, en hoewel ze op vele plaatsen in de schrift, hoewel er op vele plaatsen in de schrift tegen gewaarschuwd wordt, toch zo algemeen voorkomen in het mensenleven en ook in ons eigen leven, dat je je verwondert en verbaasd afvraagt hoe diep de zonde dan wel wortel heeft geschoten in het mensenleven. Het eerste is dus de zelfverheffing. Indien gij u dwaaselijk gehandeld hebt met u te verheffen. Zelfverheffing. De zonde van hoogmoed. En die vloeit dan voort uit dwaasheid. Zo gedwaaselijk gehandeld hebt met u te verheffen. Hoogmoed die zijn wortel vindt in onze dwaasheid. En het tweede is kwaad bedenken. Dan zijn het nog geen kwade en zondige woorden. En dan zijn het ook nog geen kwade en zondige daden. Maar dan zijn het alleen nog maar gedachten. Dan zit het nog helemaal van binnen. Wel, bij het een en bij het ander past dit vermaan van Agur de hand op de mond. Wat is dat zelfverheffing? Dat eerste kwaad wat hier aangewezen wordt. Zelfverheffing. Dat is dat de mens niet op zijn plaats blijft. Op de plaats waar God hem gesteld heeft. Met die plaats is hij niet tevreden. Hij wil hoger. Hij wil verder. Hij wil omhoog klimmen. Hij wil zichzelf belangrijker achten en gewichtiger achten dan waar hij recht op heeft. En wat bij zijn positie past. En dan wil hij niet alleen in eigen ogen meer zijn, zichzelf hoger opwerken, maar hij wil ook nog dat anderen hem als zodanig erkennen. En dat anderen hem dienovereenkomstig ook eer zullen geven en met respect en met ontzag zullen behandelen. Wel, we verbeelden ons in de regel nogal wat. We hebben nogal een hoge dunk van onszelf. En dat is dus een levenshouding die door Agur hier getekend wordt, die precies tegengesteld is aan wat je in de schrift zo vaak tegenkomt als de door God gewenste levensinstelling, namelijk die van de ootmoed, die van de bescheidenheid. Dat is nou net het tegenovergestelde als datgene waar hier tegen gewaarschuwd wordt. En die hoogmoed, ik zei het zo pas al, Agur ziet die voortkomen, ziet die ontspruiten uit zijn dwaasheid. Dwaasheid, daar hebben we het meer over gehad. Toen het in verband met die spreuk over de vier van de kleine dieren der aarde die van wijsheid wel voorzien waren, toen het in dat verband over de wijsheid ging, toen heb ik u ook gezegd dat wij heel nodig die wijsheid nodig hebben. Omdat we zulke dwazen zijn. Nu, dat zie je nu hier. In dit gedrag komt dat uit. In die zelfverheffing. Daar blijkt dat we in de wortel van ons bestaan dwazen zijn. En dwazen, dat zijn mensen die het contact met de werkelijkheid kwijt zijn geraakt. Dwazen, dat zijn mensen die niet reëel zijn. Die in een schimmenwereld leven. Die, omdat ze de werkelijkheid niet zien zoals die is, ook de werkelijkheid van hun eigen verloren, zondige bestaan niet hebben gekend. En die ook geen echt zicht hebben op de werkelijkheid van de hoogheid en de majesteit en de grootheid van God. Een dwaas is iemand die geen echte zelfkennis heeft. En een dwaas is ook iemand die geen rechte godskennis heeft. Heeft de mens wel rechte kennis van zichzelf, al is het alleen nog maar in beginsel, dan weet hij in ieder geval dat hij geen enkele reden heeft om zichzelf te verheffen. Want hij is maar een nietig schepsel. Hij is maar ook nog een gevallen schepsel. En als een mens ook maar in beginsel rechte godskennis heeft, dan weet hij dat hij ook in dat licht geen enkele reden heeft om zichzelf te verheffen tegenover die hoge God, tegenover die hemelse majesteit. Wat zouden wij tegen hem vermogen? Hoe kunnen we het, hoe durven we het wagen om ons te verheffen in het licht van zijn hoogheid en van zijn heiligheid? Maar juist vanwege die dwaasheid beseffen we niet wie we zelf zijn. En beseffen we ook niet wie God is. Leren we onszelf wel kennen en leren we ook God kennen, dan komt die andere levensinstelling waar de schrift zoveel waarde aan hecht. Die van de ootmoed. De verootmoediging. Om het wat duidelijker te maken is het misschien toch beter als ik wat voorbeelden geef. En dan zullen we onze voorbeelden maar weer uit de schrift halen. Waar vind je nu een voorbeeld van iemand die dwaaselijk gehandeld heeft door zichzelf te verheffen? Ik wil u twee voorbeelden noemen. Het eerste is uit het boek Numeri, in het 12e hoofdstuk. Daar lezen wij van Mozes, die van de Heere die plaats gekregen heeft, dat hij leiding moest geven aan het volk Israël. Die plaats had Mozes niet zelf gezocht, die had hij niet eens begeerd, want toen de Heere hem ertoe riep, toen heeft Mozes allerlei bezwaren ingebracht, maar God had besloten in zijn welbehagen dat Mozes deze taak zou vervullen. Mozes had een broer die 3 jaar ouder was, Aaron. En Mozes had een zuster die 13 jaar ouder was, Mirjam. En op een gegeven ogenblik geven deze Mirjam en Aaron er blijk van dat zij het niet goed kunnen zetten dat Mozes, notabene de jongste van die 3, de eerste plaats heeft gekregen en dat zij maar tweede rangs of derde rangs zijn. Ze zijn het met Mozes niet eens. Ze hebben een excuus gezocht, want Mozes die is kennelijk met een Kushitische getrouwd. Nou, dat is maar de stok om de hond te slaan, om zo te zeggen. Maar ten diepste hebben ze bezwaren tegen het feit dat Mozes de leider is. Dat Mozes koning in Jeschurun geworden is. En ze aanvaarden die plaats die Mozes van God gekregen heeft niet. Zij tellen toch zeker ook mee. Is Aaron niet 3 jaar ouder? En is Mirjam niet nog een heel stuk ouder? Zouden zij dan maar op die tweede, derde, vierde plaats moeten staan en daar tevreden mee zijn? Ziet u hoe zij? En ze gaan dat ook uiten, ze gaan dat zeggen, ze gaan dat tegen Mozes zeggen en ze gaan dat indirect ook tegen God zeggen, dat zij zich belangrijker achten en dat zij een belangrijker plaats zichzelf waardig keuren dan wat God hen gegeven heeft. Daar hebt u mensen die dwaaselijk gehandeld hebben door zichzelf te verheffen. En ze zijn het daarin dus niet met God eens. Ze weten het beter dan God. Hebben ze dan geen gelijk? Aaron, toch ook niet de eerste, de beste. En Mirjam. Tenslotte heeft Mirjam ook nog voor die kleine Mozes gezorgd. Ze stond op de uitkijk toen dat ventje in het biezenkistje in de Nijl lag. Dankzij Mirjams zorg heeft Mozes het leven eraf gebracht. Zou zij niet echt een belangrijker taak kunnen verrichten dan ze nu gekregen heeft? Af en toe leiding geven aan de zang van Israël en dat is alles. Maar wat een aanmatiging is dat als een nietig mensenkind zich vermeet tegen God te kunnen spreken. En wat een bewijs dat de dwaasheid ook in Aarons hart en ook in Mirjams hart aanwezig was. Het loopt ook niet best af. En het is dankzij Gods genadige trouw en dankzij de voorbidding van de man die ze versmaden, Mozes, dat ze toch in leven blijven en dat Mirjam, die melaats geworden is, als een oordeel Gods niet aan die melaatsheid sterft, maar toch met het volk Israël weer mee mag. Zo gedwaaselijk gehandeld hebt, daar hebt u een voorbeeld. En dan het, ja, Bijbels klassieke voorbeeld, u bent me in gedachten wellicht al voor. Ik denk aan Daniel, ik bedoel niet de man Daniel, maar het boek Daniel. En in Daniel 4 lees je van die koning Nebukadnezar. Die op een gegeven ogenblik, en hij was notabene een gewaarschuwd man. Die had een droom gehad waarin het eigenlijk allemaal al voorzegd was. Maar die het allemaal vergeten was en die het allemaal terzijde geschoven had. En op een gegeven ogenblik loopt hij op het dak van zijn paleis en hij ziet dat hele Babel, die stad, prachtig. Om hem heen, al die bouwwerken en al die vestingen en al, nou ja, datgene wat indrukwekkend maakt. En dan stijgt de hoogmoed omhoog in zijn ziel en hij verheft zich nog hoger dan hij al stond. En hij zegt in trots, in verwaandheid, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Ja, hij heeft nog gelijk ook, zou je zeggen. Want onder zijn leiding is dat allemaal tot stand gekomen. Maar wie gaf hem de mogelijkheid om het allemaal te bedenken? En wie gaf hem de mogelijkheid om het allemaal uit te voeren en te laten uitvoeren? En in wiens hand was zijn adem? En hij heeft de laatste lettergreep nog niet eens uitgesproken. Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? En dan klinkt er een stem uit de hemel. En dan klinkt die stem uit de hemel met alle geweld en met alle macht. En u zegt, uw koninkrijk is van u genomen. En ik heb u een beestenhart gegeven. En dan zie je een ogenblik later Nebukadnezar op zijn handen en zijn voeten door het gras kruipen. En net als de koeien zijn mond in het gras slaan. Om zo te eten. Die gedwaaselijk gehandeld hebt door u te verheffen. Ja, want wat is een mens? Wat is de koning van Babel? Wat is Aaron? Wat is Mirjam? Wat is die fariseer in de gelijkenis? En dan ben ik op het terrein van de godsdienstige dingen, want dat wist u wellicht toch ook wel, dat je je in de wereld kunt verheffen, maar dat je je met de godsdienst ook kunt verheffen. En dat je in de godsdienst ook prat kunt gaan op wat de mens gepresteerd heeft. Daar stond die fariseer in de tempel. Hij was niet zo bescheiden als die ander die naar de tempel ging en die achterin bleef staan. Nee, deze heeft rechten. Deze is thuis. Zo voelt hij het zelf in het huis van God. Deze mag helemaal doorlopen naar voren. En hij mag daar gaan staan. En hij hoeft niet naar beneden te kijken in beschaamdheid. Hij hoeft niet op zijn borst te kloppen. Daar is hij bovenuit gegroeid. Want deze man heeft prestaties. Hij noemt ze ook op. Ik vast. 2 maal per week. Ik geef de tiende van alles wat ik bezit. En nog zo'n paar dingen. Die heeft ook zijn koninkrijk. zijn godsdienstig koninkrijk, dat heeft hij gebouwd. Anders dan van Nebukadnezar, dat interesseerde hem ook zo niet. Maar hij had toch zijn koninkrijk, hij had toch zijn bezittingen, hij had toch zijn prestaties. Jawel, op godsdienstig gebied kan een mens ook een koninkrijkje hebben opgebouwd. En kan hij ook bij wat hij gedaan heeft en wat bij zijn eigen vroomheid en bij zijn eigen activiteiten en bij, noem maar op, hoog staan. Maar of het nou in de wereld is, zoals bij die Babylonische koning, of dat nou in de godsdienst is, zoals het bij de fariseer, God weet ze allebei op hun plaats te zetten. God weet ze allebei te vernederen, want hij wederstaat de hoovaardige. Elke hoovaardige. Hij heeft een innerlijke afschuw van die mensen die zichzelf verheffen. Hij kent de verhevene van verre. En die heeft dus niks van God, niks goeds van de Heere te verwachten. Op wie slaat de Heere dan het oog? Op degene die verootmoedigd zijn. Op die andere in de gelijkenis. Die niets heeft om op te pochen. Die alleen maar schuld weet te hebben. En die alleen maar onreinheid en ongerechtigheid bezit. En die vanwege dat diepe besef zijn ogen niet eens durft op te heffen naar de hemel. Die nederig knielt. Ja, op zulken slaat God het oog. Nu gemeente, deze waarschuwing dus, die eerste uit vers 32, indien ge dwaaselijk gehandeld hebt door uzelf te verheffen, hebben we die niet nodig? Is dat een zonde die daar, nou ja, weliswaar bij Mirjam en bij Aaron aanwezig was en bij Nebukadnezar en bij die fariseer, maar misschien nog bij die of gene, maar dat vinden we in ons eigen leven niet. Dat vinden we in ons eigen hart niet. Hebt u Nebukadnezar wel eens in uw hart ontdekt? Of hebt u die fariseer wel eens in uw hart ontdekt? Want hij zit daar echt in. En bij de een komt dat misschien wat prominenter naar buiten dan bij de ander. Opvallender. Maar hij zit er bij ons allemaal in. We hebben allemaal die neiging. En dat komt vanwege die dwaasheid. Nou, dat is gemeengoed. Dat is algemeen. Dat is overal. Dat is het hele mens. Daar is de hele mensheid van doortrokken. Dat is uw en mijn kenmerk ook. Dwazen zijn we. Kennen wij uit onszelf onszelf? Kennen wij God? We denken toch altijd veel te hoog van onszelf. En veel te klein van God. Beste bewijs dat wij God niet kennen en onszelf niet. Want wie zichzelf leert kennen, leert zich ook verfoeien. En wie God leert kennen, leert heilig ontzag hebben voor God. Dus laten we ons laten gezeggen. Dit is ook aan ons adres gericht. Indien gij dwaaselijk gehandeld hebt door u te verheffen. En dan het tweede waar Ager tegen waarschuwt. Zo gij kwaad bedacht hebt, dat is wat anders. Wat is dat kwaad bedenken? Wel, ik zei dat zo pas al, dat is kwaad bedenken. Dan zeg je het nog niet, dan spreek je het nog niet uit, dan zijn er nog geen woorden bij gevallen, dan zijn er nog geen daden bij verricht, dan is het allemaal nog van binnen. Maar het is er, in onze gedachten, in onze overleggingen. Dat kan zo een invallende gedachte zijn. Dat kan zomaar in één keer in je ziel oprijzen, in je hart naar boven komen, een verkeerde hartstocht. Een verkeerde begeerte, een verkeerd verlangen, een zondig verlangen. Of een boos plan, dat zomaar in één keer in je geest rijpt. Of gevoelens van wrok tegenover je medemens. Iemand heeft je wat aangedaan en je kunt het niet vergeten. En je denkt er gedurig aan. Je maakt je er boos over en verontwaardigd ben je. Je bedenkt kwaad, hoe kan ik het terugbetalen? Hoe kan ik het vergelden? Of gevoelens van opstandigheid tegen God.
Als je van gedachte bent dat God het in ons leven niet goed doet en dat de Heere het verkeerd doet en dat de Heere onrechtvaardig is en onbarmhartig is, wat kan er zo allemaal niet in een ziel oprijzen? Je hoeft het niet eens te zoeken. Het komt zo in één keer naar boven. Dat komt omdat het daar natuurlijk al lang aanwezig was. Alle kwaad, de wortel van alle kwaad is in onze ziel aanwezig. We zijn immers geneigd tot alle kwaad. Hoe kan dat? Omdat het zaad daar alleen maar op ontkiemen wacht. Maar het ligt er al. Dan kunnen dat van die invallende gedachten zijn, van die flitsen die door je heen, door je gedachten heen gaan. Het kan ook een uitgewerkt plan zijn, iets wat je uitgebroed hebt. Want je wilt of je zult dit bereiken en je weet niet hoe. Nu, goed. Het kan helemaal niet allemaal het daglicht verdragen, maar je probeert dan toch in je gedachten, in je geest al iets uit te denken van zo en zo zal ik dat bereiken. Je wilt ergens heen, je weet dat je ouders het niet goed vinden. Hoe moet je ze nu een rad voor ogen draaien? Wat voor smoesje moet je nou bezinnen en verzinnen om toch daar te zijn waar je zijn wil zonder dat zij argwaan krijgen? En zo zijn er veel meer voorbeelden te bedenken. Zorgvuldig bedacht en overlegd, maar het zit nog in het binnenste. Je geeft dan toe aan bepaalde gedachten, aan bepaalde verlangens, aan bepaalde begeerten waarvan je weet dat ze niet goed zijn. Je koestert ze, je zegt er niet nee tegen, je werpt ze niet uit, je strijdt er niet tegen. Nee, je gaat in dat spoor verder. Zo komen ook echt breuken tot stand. En zo zijn er allerlei zonden die daar begonnen zijn. Met een plan, met overleggingen. Maar het is nog van binnen gebleven. Je hebt er nog niet over gepraat en gelukkig staat het ook niet op je voorhoofd geschreven. Niemand weet het nog. Maar de uitvoering is slechts de volgende stap. En als dat gebeurt, als die gedachten woorden worden, wat is het resultaat? Dan kom ik bij vers 33, dan krijg je twist. Twist, ruzie, gekijf, een woordenstrijd eerst. En dat gaat dan hart tegen hart en het ene woord lokt het andere woord uit. En straks ontaart het, zoals in vele gevallen, de woordenstrijd wordt een echte vechtpartij. Met soms zelfs dodelijke afloop. Zo gaat dat toch? Zo is dat toch ook, zegt Agur, als je de melk drukt, dan komt er toch op een gegeven ogenblik boter tevoorschijn. Zo is dat toch als je de neus drukt, dan komt daar toch bloed tevoorschijn. Nu, zo is het ook als je die toren drukt, dan komt daar twist tevoorschijn. Agur gebruikt twee beelden om duidelijk te maken wat hij bedoelt. Dat eerste, dat ziet op de manier waarop ze vroeger boter maakten. Ze deden de melk in een leren zak die ze ergens ophingen. En dan stompten ze tegen die zak van alle kanten. En dan werd door dat gedurig stompen, door die druk die er op die zak uitgeoefend werd, die melk langzamerhand boter. Een ouderwetse manier van boterbereiding, maar zo was dat toen. En iedereen weet dat als je maar lang genoeg in je neus knijpt en lang genoeg je neus wringt, dat je er een bloedneus aan overhaalt. Nou, zo is het ook, als je maar aan de gang blijft. Als je gedachten woorden worden en die woorden die gaan beuken en die woorden die gaan irriteren en die woorden die gaan provoceren en die woorden gaan prikkelen, dan komt er straks een reactie van de andere kant. Dat blijft niet uit. Het ene woord lokt het andere uit. En straks is de maat vol en het is twist, ruzie, met de grootste ellende. Hebben we daar ook voorbeelden van in de Bijbel? Jazeker. Jazeker, ik denk aan het boek Richteren. In het boek Richteren in hoofdstuk 12 lees je iets van de geschiedenis van Jefta. Nou, Jefta was door de Heere geroepen om de strijd aan te binden met de Ammonieten. En de Heere heeft hem gezegend in die strijd met die vijanden. En hij heeft zijn werk als richter kunnen doen. Maar dan is dat allemaal achter de rug en dan krijg je de moeilijkheden met een stam in Israël. Met de stam van de Efraïmieten. Richteren 12, toen werden de mannen van Ephraim bijeengeroepen en trokken over naar het noorden. En ze zeiden tot Jefta, waarom zijt gij doorgetogen om te strijden tegen de kinderen Ammons en hebt ons niet geroepen om met u te gaan? Wij zullen uw huis met u met vuur verbranden. Ze zijn beledigd, ze zijn gekrenkt, die Ephraimieten. Want ze zeggen tegen Jozua, je hebt ons erbuiten gehouden. Andere stammen heb je wel uitgenodigd en ons heb je erbuiten gehouden. En dan zegt Jozua, nee, nee, ik en mijn volk waren zeer twistig met de kinderen Ammons. En ik heb uw lieden geroepen, maar gij hebt mij uit hun hand niet verlost. Ze zoeken alleen maar een aanleiding om te twisten met Jefta. Jefta heeft hen uitgenodigd, maar ze hebben geen gehoor gegeven. En nou zijn ze beschaamd en ze willen dat niet erkennen. Ze willen hun eigen ongelijk niet erkennen. En dan doen ze net alsof Jefta hen niet uitgenodigd heeft. En dan komt het een van het ander en het resultaat is dat er een burgeroorlog ontstaat. De drukking van de toorn brengt twist voort. En een ander voorbeeld uit de geschiedenissen van een van de koningen van Juda. Leest u het zelf maar eens na in 2 Kronieken 25. Amazia. Amazia heeft een paar successen bereikt, een paar veldslagen gewonnen in oorlog met een aantal omringende volkeren. En toen is die omhoog gerezen. Toen is het hem naar zijn hoofd gestegen, zo zeggen we dan. En toen dacht hij, als ik dit bereikt heb, als ik die overwinningen behaald heb, dan kan ik de strijd ook met het noordelijke rijk van de 10 stammen aan. En dan provoceert hij de koning van het noordelijke rijk, Joas, tot een oorlog. En die zegt, man, wees nou tevreden met je successen en hou het daar nu bij. En zoek nou niet nog een keer een andere oorlog te voeren, want dat zou je ondergang worden. Maar die Amazia laat zich niet gezeggen. En die wil toch oorlog voeren, nou dan krijgt hij een oorlog. En het resultaat is dat hij verschrikkelijk verslagen wordt. Alweer. Door dat doordrammen zou je zeggen. Door dat drukken van de toorn ontstaat de twist. Wel, zulke situaties herkent u denk ik wel. En in zulke situaties zijn we wellicht zelf wel eens betrokken geweest. Hoe het gegaan is, weten we ons niet eens meer te herinneren, maar ineens zat je in een twist. En het ene woord haalde het andere los en alle zelfbeheersing was weg. Dat heb je tussen ouders en kinderen soms. Dat heb je tussen familieleden. Dat heb je tussen man en vrouw in bepaalde gevallen. En gelukkig als het dan nog bij woorden blijft, hoewel dat ook erg genoeg is. Als het nog maar niet op vechtpartijen uitloopt. Wat ook gebeurt. En wat staat ons in zulke situaties dan te doen? Nu, dat zegt Ager, de hand op de mond. Of het nu een geval van zelfverheffing is vanuit dwaasheid, of dat dat een geval is van kwaad bedenken. De hand op de mond. Wat bedoelt hij? Neem eerst dat eerste geval. Zelfverheffing, heb je dat gedaan? Uit dwaasheid jezelf verheven? Kom dan tot bezinning. En verootmoedig u. Erken dan die dwaasheid. En erken dan de zondige hoogmoed. Hebt u zelf verheven tegen God of tegen de medemens? Erken het. En zeg eerlijk dat het uit dwaasheid geweest is. Zeg dat vooral tegenover God. Een voorbeeld. Ik denk aan Job. Ik doe niets af van het getuigenis dat de Heere zelf over Job gegeven heeft. De man oprecht en vroom, God vrezende en wijkende van het kwaad. Daar begint het boek Job mee. En dat is de waarheid, dat is Gods waarheid. Zo heeft God Job gezien, zo heeft de Heere zelf Job eerst gemaakt. Maar ook een man oprecht en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad, heeft nog maar een klein beginsel van de gehoorzaamheid. Hier is een van de allerheiligsten. En van de allerheiligsten staat dat geschreven in onze catechismus, dat hij nog maar een klein beginsel heeft, zolang als hij in dit leven is. Ik doe ook niets af van de verschrikkingen die Job heeft ondervonden. Want dat is wat. om op één dag alles wat je had kwijt te zijn. Op één dag je 10 kinderen kwijt te zijn. Op één dag ook je vrouw nog kwijt te zijn, geestelijk. Als ze je aanspoort om er maar een eind aan te maken. Op diezelfde dag ook je gezondheid nog kwijt te zijn. En als dan je vrienden komen, dan weten ze van schrik en van verslagenheid een week lang geen woord uit te brengen. Dat moet ontzettend geweest zijn. En dan hebben wij nog nooit wat meegemaakt, gemeente, in het licht van wat Job meemaakt. En dan kun je begrijpen dat als zijn vrienden maar blijven prikken en blijven steken en blijven zeggen, Job, zeg het nou maar, Job, je hebt dit of dat gedaan, je hebt in het geheim, je wil het niet erkennen, maar je hebt toch God onteerd en je hebt God reden gegeven om zo met je te handelen. Je geeft wel een vrome indruk, maar zo vroom zul je wel niet zijn, want God zou je anders zo niet bezoeken als je werkelijk echt oprecht geweest zou zijn. Als ze dan maar door blijven gaan met hun woorden, dan komt het een keer zover dat Job zichzelf gaat rechtvaardigen. En dan is de dwaasheid aan het woord, die ook nog in zijn hart zat. En die komt er dan uit, en die komt dan aan het woord, en dan gaat hij op zichzelf rechtvaardigen. En dan gaat hij min of meer ook van God nog eisen, dat God hem tegenover zijn vrienden zal rechtvaardigen. Job heeft in dwaasheid zichzelf verheven. We hoeven hem dat niet kwalijk te nemen, en we zeggen dat niet omdat we reden menen te hebben om boven hem te staan. Maar we zien wel dat God hem gaat behandelen. En dat God dit kwaad bij hem gaat bezoeken. Hoe? O, de Heere laat het onweren. Dat is soms al een geweldig middel in Gods hand om een mens zijn kleinheid te leren. Als je dat meemaakt in een echte, in een geweldige onweersbui, als de bliksemschichten niet van de lucht zijn en als de donder rommelt en als het vlakbij inslaat, dan beeft en siddert de mens. Dan leert hij iets van zijn kleinheid. Als de God der ere dondert. En dan gaat God uit dat onweer spreken. Hoe dat geweest is, dat moet wel ontzaglijk indrukwekkend en majesteitelijk geweest zijn. God spreekt tot Job uit een onweder. En dan laat de Heere Job een paar van zijn schepselen zien. Het nijlpaard, de krokodil, het paard en nog een paar andere dik. En iedere keer komen daarvan die vragen. Iedere keer laat God Job gevoelen dat hij maar een nietig schepsel is. Totdat Job bezwijkt. Echt bezwijkt. Onder die majesteit Gods. Toen antwoordde Job de Heere en zeide, zie, ik ben te gering. Wat zou ik u antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Eenmaal heb ik gesproken, maar ik zal niet antwoorden. Of tweemaal, maar ik zal niet voortvaren. De hand op de mond. Daar wordt deze mens gebracht. Doet het hem pijn? Jazeker doet dat pijn. Is het nou klaar als Job zegt, ik leg mijn hand op mijn mond. Oh, het is het begin van een weg tot herstel, maar God gaat nog even verder met Job. Totdat Job nog verder gaat dan dit getuigenis. Totdat Job komt en hij zegt, met het gehoor van het oor heb ik u gehoord, maar nu ziet u mijn oog. Daarom verfoei ik mij. En heb berouw in stof en as. Berouw waarvan? Van die dwaasheid. En van die zelfverheffing. God heeft het hem laten zien. Job, wie bent u? Wie bent u in het licht van mijn hoogheid? Als ik de bliksem laat schieten door het luchtruim. En als ik de donder laat rollen. En als ik vanuit mijn schepping een aantal van mijn schepselen naar u voorstel. En daarin mijn grootheid openbaar. Wie zijt gij, Job? Nietige aardworm. Mens uit het stof verrezen. Wie zijt gij, o mens? O zondaar. Dat u tegen mij durft verheffen. En Job zegt de Heer. Ik zal mijn mond houden. En nog verder. Ik verfoei mij. En heb berouw. In stof en as. Is dat pijnlijk? Ja, dat is pijnlijk. Dat is vernederend. Dan legt God de mens zelf in het stof. En dan kun je je niet meer oprichten. Dan moet God je oprichten, want anders blijf je daar liggen. Hoe pijnlijk het evenwel is, het is wel noodzakelijk. Want dit zal met ons allemaal gebeuren, gemeente. Dat wist u toch wel? We hebben nooit reden gehad om onszelf te verheffen en we hebben het zo vaak gedaan. Maar God weet wel hoe hij ons klein moet krijgen. En gelukkig die mens die het mag gebeuren dat dat in zijn leven geschiet. Want anders zal het na zijn sterven gebeuren. Dat hij zo naar beneden gehaald wordt. En dat hij met al zijn zelfverheffing neergelegd wordt op die plaats. Waar hij behoort, in het stof. Alle mond, zo zegt Paulus, dat toch zal gestopt worden. En gelukkig als God dat hier in het leven doet, zodat wij gewillig gemaakt worden om net als Job onze hand op de mond te leggen. En te erkennen voor hem, Heer, ik ben een hoogmoedige dwaas. En meer niet. Ik heb het vaak beter willen weten dan u. Maar ik heb alleen maar reden om het te verfoeien in stof en as. We willen dat niet, hè. We willen dat voor geen prijs. En we vechten het tegen. Maar gelukkig die mens die overwonnen wordt. En die met Jeremia mag zeggen, gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden. Gelukkig die mens die het leert beamen. Wat Lodestein een keer zong, zalig, zalig, niets te wezen. In het eigen oog voor God. Dat je het voor God verliest. Dat je bij God niets meer in te brengen hebt. Dat je voor de Heere mag bukken. Mag buigen in het stof. En als je het voor God zo verliest. Dan kun je het ook voor de mensen verliezen. Dat ook nog. Dan hoef je niet altijd bij de mensen je rechten te laten gelden. Dan kun je je ongelijk bekennen. Dan kun je de minste zijn. Dan kun je aan de voeten van een ander gaan zitten. De voeten van een ander gaan wassen. Want God bekleedt zulken met ootmoedigheid. Dat doet hij. Hij bekleedt ze met ootmoedigheid. Gemeente, weet u ervan, van het de hand op de mond leggen. Als die geest van ootmoed er is, dan kan het. Dan begeren we geen andere plaats. Dan zijn we het ermee eens. En wat een wonder dan om te beleven dat de Heere armen opricht uit het slijk. Dat de Heere schoon oneindig hoog nou juist op zulke mensen als Job neerkijkt. Terwijl hij die Nebukadnezar van verre kent. Wat een zegen dat de Heere mensen die de hand op de mond leggen aanvaardt. Wat is nou een christen? Een echte? Kun je al allerlei kenmerken voor noemen, dat hij geloof in Christus heeft en dat hij droefheid naar God kent en dat hij berouw over zijn zonde heeft en dat hij weet wat waarachtige bekering is enzovoort enzovoort. Maar je kan ook zeggen, een christen is iemand wiens mond gestopt is. Wiens mond gestopt is. Die door God een keer tot zwijgen gebracht is. Gelukkig als dat nu gebeurt. Bedenk het, God wederstaat de hoovaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. En bij dat tweede geldt hetzelfde advies, als ge kwaad bedacht hebt, dat is dan het tweede kwaad dat hier genoemd wordt, dan moet je ook je hand op de mond leggen. Als het allemaal nog binnen gebleven is, laat het dan binnen blijven. Laat het dan binnen blijven. Spreek er niet over. Draag het niet uit. En nog minder, voer het uit. Zelfbeheersing. Die zijn geest beheerst, is sterker dan die een stad inneemt, zegt de schrift in ditzelfde spreukenboek. Want als we onze mond gaan openen en datgene, dat kwaad dat we van binnen bedacht hebben ook nog een keer gaan uiten, dan is het kwaad niet te overzien. Als onze tong zich ermee gaat bemoeien, die tong waar we bij Jacobus van lazen, die het een onbedwingelijk kwaad noemt, hij zegt, grote dieren kunnen getemd worden, zeedieren, landdieren, mensen zijn in staat gebleken om de leeuwen te temmen en om andere dieren te temmen en aan hun wil te onderwerpen, maar de tong kan geen mens temmen, dat kleine lid in ons menselijk lichaam, dat is een onbedwingelijk kwaad. We loven er God mee en met diezelfde tong vervloeken we onze medemensen die naar het beeld van God geschapen zijn. Kan dat, zegt Jacobus, kan dat, dat uit éénzelfde fontein zowel zoet als zoutwater opwelt? Kan dat? En het gevolg, als dat kleine lid de vrije teugel krijgt, als dat lid niet beheerst wordt, als die tong zich met de dingen mag gaan bemoeien, wat is het resultaat? Wel, dan zegt Jacobus aan het eind van dat hoofdstuk, maar indien gij bittere nijd en twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid, want deze is de wijsheid niet die van boven afkomt, maar is aards en natuurlijk en duivels. Want waar nijd en twistgierigheid is, al daar is verwarring en alle boze handeling. Houd daarom die tong in toom. Dat zij nooit smadelijk spreek of smaal, dat nooit bedrog of leugentaal op uw lippen kom. En laat het gebed gedurig zijn. Heere, zet een wacht voor mijn lippen. Behoed de deuren van mijn mond, opdat ik niet de enige stond, mij iets onbedachtzaams laat ontglippen. Hand op de mond. Laat het binnen blijven. Het is al erg genoeg als je het bedacht hebt. Soms is spreken gevaarlijk. Jazeker, één klein gaatje in een dijk kan de oorzaak van een dijkdoorbraak zijn, waardoor de hele polder blank komt te staan. En wat doen we met onze tong en met onze lippen en met ons spraakvermogen? Een verdriet. En wat berokkenen we? Een pijn. En wat doen we anderen een smart aan? En wat onteren we de Heere? Wat is er een onheil geschied als onze gedachten woorden worden? En als we met die woorden een ander verwonden? En een ander de waarheid zeggen. En je hebt van die mensen die dat dan met een zekere graag te doen. Zeggen waar het op staat. En dan zijn ze er nog trots op ook. Want dan zo zeggen ze, dan weet je tenminste waar je met mij aan toe bent. Is dat bijbels? Dat is die wijsheid die van beneden is. Aards. Natuurlijk. Duivels. Wat is de wijsheid die van boven is? Dat is de wijsheid die zegt in Prediker 5, laat uw woorden weinige zijn. Dat is die wijsheid die door Paulus aan de Colossenzen schrijft. Laat uw woorden altijd aangenaam zijn, met zout besprengd. Dat is die wijsheid die door dezelfde apostel Paulus aan de Efeziërs schrijft in het 4e hoofdstuk. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is, tot nuttige stichting, opdat zij genade geven dien die dezelfde horen. Je naaste stichten, je naaste opbouwen, niet afbreken met een vuile reden en met bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep. En lastering, Paulus zegt dat zij van u geweerd met alle boosheid. Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander gelijk ook God in Christus u lieden vergeven heeft. En wie daar het belang van gaat zien, die zingt het mee met de 19e psalm. Laat u mijn tong en mond. En hart en diepste grond toch wel behagelijk wezen. Wel, dat is Agers slotadvies. En we doen er goed aan, gemeente, om dat maar ter harte te nemen. dat woord Gods, dat woord van de geest, de hand op de mond. En wat dan als je tot ontdekking gekomen hebt, tot ontdekking komen moet dat je zo vaak de hand niet op de mond gelegd hebt. Dat je je wel in dwaasheid verheven hebt en dat je wel kwaad bedacht hebt. En dat je die schuld van de hoogmoed niet oprecht voor God hebt beleden, maar erin doorgegaan bent. En dat kwaad dat in je hart bedacht is, dat je dat uitgesproken hebt en dat dat in daden omgezet is. Wat als wij nu tot de ontdekking moeten komen dat dit Bijbelse advies door ons zo vaak verzaakt en verwaarloosd ernaast ons neergelegd is. En dat hebben we toch. Wat? Agur heeft niet naar hem gewezen in dit woord. Maar God in zijn woord wijst wel geregeld naar hem. Ik bedoel de Heere Jezus Christus. Ik bedoel diegene die als hem allerlei werd aangewreven. Als hij gescholden werd, niet terugschold. Hij was een die dit vermaan van Agur niet eens nodig had. Want hij bedacht nooit kwaad. Zijn gedachten waren zelfs zuiver. Hij hoefde zijn hand niet op de mond te leggen. Want hij had zijn hand altijd op de mond als dat nodig was. En hij heeft zichzelf nooit verheven. En hij heeft nooit vanuit het beginsel van dwaasheid gehandeld. Hij die zelf de hoogste wijsheid is. En hoewel hij volmaakt gehoorzaamd heeft aan al de geboden Gods. En hoewel hij volmaakt de Heere gediend heeft, ook in zijn wandel en in zijn gedrag en in zijn gedachtenleven, nooit iets gedaan heeft wat tegen Gods wil ingaat, heeft men van hem toch het geroofde teruggeëist. En is hij toch onder het oordeel gekomen. En zijn al de zonden aan hem bezocht en al de ongerechtigheden op hem verhaald. Ook de zonden die zijn volk, die Gods kinderen met hun tong hebben bedreven. Ook dat kwaad dat ze met hun mond hebben gesproken. Ook dat kwaad dat ze in hun binnenste hebben gedacht. Ook die dwaasheid. Ook die zelfverheffing. En waar moet een schuldige zondaar nu heen? Ja, naar de plaats waar hij de hand op de mond legt. Om dan altijd te zwijgen. Nee, want de Heere laat ons in zijn woord ook zien dat zulke die nederig knielen niet meer kunnen zwijgen. In welke zin dan niet? Als Job voor God moet bukken en voor God berouw heeft en voor God zich verfoeit, dan mag uit zijn binnenste toch het gebed opstijgen, Heere, vergeef het me. Was, reinig mijn gemoed van mijn verborgen en van mijn openbare zonde. En dan mag zo'n in het stof gelegde zondaar zijn rechter toch om genade bidden. En dan mag zo'n verloren mensenkind die zijn eigen dwaasheid moet erkennen en zijn eigen zelfverheffing en die zichzelf met God mee moet gaan veroordelen, toch de Heere smeken, Heere, wees gij mijn borg. Mag ik achter uw wonden schuilen? Mag ik door uw bloed gewassen worden? Mag ik door uw geest bediend en vernieuwd worden? Om op de juiste wijze en op de juiste tijd steeds mijn hand op mijn mond te leggen. Om bewaard te worden voor die dwaasheid en de zelfverheffing die daaruit voortvloeit. Om ook bewaard te worden voor het bedenken van kwaad. En zeker voor het openen van de sluizen waardoor het uitstroomt en waardoor het zoveel kwaad sticht. Om getrouw met een teer geweten met God te wandelen. En om zo naar het beeld van die zaligmaker vernieuwd te worden. Om dan ook te leren dat God die tong die zoveel kwaad doet, gaat gebruiken om zijn lof te verbreiden. Door haar, ja dat zei Jacobus toch ook, loven wij God. Om dan zo ook met tong en mond de Heere groot te maken, de lofzang, juist vanwege dat wonder dat hij naar zulke heeft willen omzien. De lofzang klimt dan op uit Sion's zalen, tot God met stil ontzag. Amen. Psalm 65, het eerste vers. Thank you. Laten wij samen de Heere danken. Zo zien wij op tot u, o God. We danken u voor uw woord. Soms komt dat in de vorm van een belofte. Soms komt dat in de vorm van een loflied. Soms in de vorm van een vermaan. Een dringend, een waarschuwend advies. En dat was het vanavond. De hand op de mond. En wat zijn er veel, veel gelegenheden waarbij dat past, Heere. Maar wat zijn er veel van die gelegenheden waarbij het, wij het juist niet doen. O, wat hebben we weinig de hand op de mond als we de hand wel op de mond moesten hebben. Wat spreken we veel als we zwijgen moesten. En wat zwijgen we veel als we spreken moesten. Geef, o God, dat wij door uw genade, door uw geest, ook op de rechte wijze onze tong en onze mond leren gebruiken. Vergeef onze dwaasheden. Vergeef die zelfverheffing die daaruit voortvloeit. Vergeef dat kwaad bedenken. Vergeef die onachtzaamheid. O Heere, we hebben zoveel waarvoor we vergeving nodig hebben. Waarin dat bloed van Christus onmisbaar is. Maar er is ook zoveel waarin de geest van Christus onmisbaar is. Om door die geest vernieuwd te worden. Om waarlijk een wacht voor de lippen te hebben. Om waarlijk met tong en mond en hart de diepste grond u de Heere wel behagelijk te zijn. Om waarlijk de Heere te loven en te prijzen. Heere, geef ons vergevende genade. Zowel als vernieuwende genade. En geef dat ook dit laatste woord van Ager ons mag brengen op die plek waar we voor u in het stof buigen. En waar we uw genade nodig hebben. En waar we uw genade ook ondervinden. Dat gij schoon oneindig hoog op zulke het oog slaat die de hand op de mond leerde leggen. Denk aan ons, Heere, in alle dingen waarin we uw hulp en uw bijstand zo nodig hebben. In de wandel voor uw aangezicht, ja, geef ons zo'n wandel. Maar ook in onze dagelijkse arbeid. Heren, we denken vandaag bijzonder aan onze kinderen die in deze week weer naar school gaan. Als de lessen weer gegeven zullen worden. En als de kinderen daar weer verwacht worden. Zegen onze kinderen. Geef dat het onderwijs ook in hun leven tot nut mag zijn. Voor een toerusting tot hun taak straks hier op aarde. Maar kon het zijn dat ze ook iets mee mogen krijgen, Heren, wat eeuwige waarde heeft en wat in hun harten ingang mag vinden, waardoor onze kinderen vroeg de Heren mogen leren vrezen. Zegen ook degene die onderwijs geven. Bekwaam hen in die taak. Geef hen geduld daarbij. Geef hen liefde. Geef hen vooral ook liefde tot de zielen van de kinderen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. En mogen ook in en door hun arbeid uw koninkrijk komen. Hoor ons, o God, als we deze dingen u bidden. En verhoor ons, en dat alleen om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 34 en daarvan het Psalm 57 en daarvan het vijfde vers. 57 het vijfde vers. weet dat bij de uitgangen gave van u gevraagd wordt voor de hulpverlening onder de vluchtelingen uit Rwanda. God zegene u en uw gaven. Ga dan zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.